Goedemorgen, broeders en zusters. Het is voor mij een groot voorrecht om vanochtend het woord te bedienen hier in jullie midden. Ik wil graag lezen uit 1 Korinther 7. 1 Korinther 7, vanaf vers 17. En het tekstgedeelte daaruit, waar we voornamelijk bij stil zullen staan, is vers 22 en vers 23. 1 Korinther 7, vanaf vers 17. En daar lezen we: maar zoals God aan ieder heeft toebedeeld, zoals de Heer ieder geroepen heeft, zo moet hij wandelen. En zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Is iemand als besnedene geroepen, dan moet hij die besnijdenis niet ongedaan laten maken. Is iemand geroepen die onbesneden is, dan moet hij zich niet laten besnijden. Besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets, maar het in acht nemen van de geboden van God. Laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Bent u als slaaf geroepen, dan moet u zich daarover niet bekommeren. Kunt u echter ook vrij worden, maak dan liever van die gelegenheid gebruik. Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Here, die is een vrijgelatene van de Heere. Evenzo is hij die als vrije geroepen is een slaaf van Christus. Vers 23. U bent duur gekocht. Word dus geen slaven van mensen. Laat ieder voor het aangezicht van God blijven, broeders, in de staat waarin hij geroepen is. Zullen we nog kort met elkaar bidden? Heren, we willen nog bij u komen, zo ik hoorde preek, en onze verwachting uitspreken tot u. Heren, wilt u spreken tot ons, wilt u mij de woorden geven, de vrijmoedigheid geven, wilt u ons toebereiden en open harten geven om uw woord te ontvangen. En dat het levensveranderend zal zijn. Heren, uw woord heeft u niet in de eerste plaats geschreven voor onze informatie, maar voor onze transformatie. Heren, we bidden echt dat u ons leven zal veranderen en meer zal veranderen op het beeld van de Heer Jezus. In Jezus' naam. Amen. Goed, we hebben voor ons de brief geschreven door Paulus aan de Korintiërs. Korinthe was een grote stad, hoofdstad van Romeinse provincie, Achaïe. En het was een welvarende stad. Het was een stad waar twee grote havens, had. En het lag ook op een handelsroute. Dus Korinthe was een enorm welvarende stad. Je zou het een beetje kunnen vergelijken misschien met Rotterdam, ook een grote haven. Er werd veel handel gedreven. En de stad telde zo'n beetje 700.000 inwoners. Maar je kunt je voorstellen, een grote stad waar veel handel is, waar veel mensen komen uit allerlei verschillende landen. Er was ook veel vertier. Dat kennen we in Rotterdam ook en Amsterdam ook. Veel vertier. De zonde werd uitgeleefd daar. Er was veel afgoderij. Er was veel zedeloosheid. Immoraliteit. Daarnaast, van die 700.000 inwoners, was 2/3 slaaf. Dus 2/3 van de 700.000 inwoners was slaaf. Dat was in die tijd. Er was veel handel, er was veel werk te doen. En toen ging het nog iets anders met, zoals wij het kennen, werknemer en werkgever. Het was daar slaaf en heer. En er waren dus veel slaven. Daarnaast was er enorm veel afgoderij, zoals ik al zei. Er was een grote tempel van de god Afrodite. En er was een tempel, die stond op een grote bergrug, heb ik me laten vertellen. En daar waren 1000 prostituees waar je vrij gebruik van mocht maken als je die afgod diende. Dus je kunt zich voorstellen wat een enorme zedeloosheid, losbandigheid, was veel amusement, veel vertier en was veel zonde in die stad. En dan in die stad, daar predikt Paulus, dat lezen we in Handelingen 18, en er komen veel mensen tot geloof. Lees het thuis maar na, Handelingen 18. Hij preekt daar, er komen mensen tot geloof, joden, heidenen, slaven, mensen die vrij zijn, dus heren van slaven. En hij preekt daar anderhalf jaar lang, is hij daar en geeft hij onderwijs, zo lezen we in Handelingen 18. En de gemeente wordt daar gebouwd. Goed, Paulus gaat weg, lezen we in Handelingen 18. De Joden die vinden hem niet zo prettig en hij wordt als het ware weggejaagd. Hij moet vluchten. En is hij verderop op reis en dan hoort hij van de huisgenoten van Chloe, of Chloe, ik zal het wel verkeerd zeggen. Chloe, zie ik daar, mijn broeder Abraham. Chloe, daar hoort hij van dat, dat het niet goed gaat met de gemeente te Korinthe. Er was veel losbandigheid, er was zedeloosheid, er was, ze dienden nog afgoden. Er was veel mis, er waren partijschappen. De huwelijken liepen niet zoals het moest lopen. Er was veel zonde. Daarnaast hadden de Corinthiërs hem een brief geschreven. Met vragen aan hem over, om zijn mening te geven, of Gods mening beter gezegd, over bepaalde zaken. Dat lezen we vanaf hoofdstuk 7. Je zou de brief eigenlijk kunnen opsplitsen in twee gedeeltes. Eén gedeelte waar Paulus ingaat op de dingen die hem te oren zijn gekomen. En hij bestrijdt de dingen en hij roept ze op om de zonde af te leggen en de waarheid aan te doen. Om voor God te leven. En hij behandelt al die dingen stuk voor stuk. De rechtszaken tussen broeders. Noem maar op. En dan vanaf hoofdstuk 7 vers 1, lees maar mee. Daar zien we dat Paulus zegt van wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt. Dus Paulus gaat hier in op de vragen die de Corinthiërs hadden gesteld per brief. Hij gaat in op de vragen. De dingen waarover u mij geschreven hebt. En dat zijn vragen over huwelijk. Hoe om te gaan in je huwelijk. Seksualiteit binnen het huwelijk. Echtscheiding. Wat als mijn ongelovige man niet tot geloof gekomen is en ik wel? Moet ik dan bij mijn man of vrouw blijven? Over wat moet ik doen met, mag ik wel vlees eten wat aan de afgoden is geofferd? Allemaal dat soort vragen. En een van die vragen gaan wij behandelen. En dat is vanaf vers 17. En daarin zien we de vraag terugkomen van de Corinthiërs. Wat moet ik nou doen als ik tot geloof ben gekomen? De Heer heeft me geroepen uit de duisternis in zijn licht. Als ik slaaf ben. Maakt mijn positie, mijn maatschappelijke positie of mijn sociale positie, maakt dat uit voor mij als gelovige? Als een in Christus gelovige? Heeft dat invloed op elkaar? Kan ik wel God dienen, om het zo te zeggen, als ik slaaf ben? Kan ik God wel dienen als ik niet besneden ben? Hoe zit dat? Nou, daar gaat Paulus op in. En laten we daar kort doorheen wandelen, als het ware, vanaf vers 17. En dan zullen we extra stilstaan bij vers 22. Er zitten enorm diepe lessen in voor ons. Vers 17. Paulus zegt daar, zoals God aan ieder heeft toebedeeld, zoals de Heer ieder geroepen heeft, zo moet hij wandelen. En zo schrijf ik in alle gemeenten voor. Ben je als besnedene geroepen, en dat woord geroepen, let goed op, dat is een goddelijke roeping. Dat is een roeping vanuit de duisternis in het licht. Zoals de Heer Jezus, we kennen allemaal de geschiedenis, zoals de Heer Jezus Lazarus riep, die dood was en in het graf was, en hij riep, kom uit. En Lazarus kwam uit. Die roeping, daar hebben we het hier over. Een roeping tot gemeenschap met de Heer Jezus. En Paulus zegt hier, ben je als besnedene geroepen, ben je als besnedene tot geloof gekomen, moet je die besnijdenis niet ongedaan laten maken. Niks aan doen. Is iemand geroepen die onbesneden is, dus heb je de voorhoud nog, ben je niet besneden, behoor je niet tot het verbondsvolk, tot het Abrahamitische verbond, dan moet je daar niks aan doen, dan moet je je niet laten besnijden. Waarom dan niet? Nou, vers 19, besneden zijn is niets, en onbesneden zijn is niets, het maakt niet uit, maar het in acht nemen van de geboden van God. Met andere woorden, het maakt niet uit wat jouw sociale staat is, het maakt niet uit wat jouw maatschappelijke positie is, het doet niet toe of af aan jouw positie als gelovige. En dan zegt hij vers 20, laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Nou, die eerste roeping, dat is wel duidelijk, hè? Dat is dus je staat, je sociale staat, je beroep of je, ja, je sociaal-maatschappelijke staat. En de tweede is waarin hij geroepen is, dat is die roeping waar ik het net over had. Een roeping tot gemeenschap hebben met zijn zoon. Dus, eigenlijk een soort subconclusie, vers 20. Laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Dus het maakt niet uit of je nou besneden bent of onbesneden bent. Dat doet niet toe of af aan jouw positie als gelovige. Vers 21. Bent u als slaaf geroepen, dus ben jij slaaf in Korinthe en dien je een heer. En ben je daar bezig om die heer te dienen. Ben je als slaaf geroepen, maar je bent wel een gelovige. Je kent de Heer Jezus, je bent tot geloof gekomen en je dient hem. Dan moet u zich daarover niet bekommeren. Maak je dus niet druk, met andere woorden zegt Paulus hier, tegen de slaaf. Maak je niet druk over het feit dat jij slaaf bent en misschien in dit maatschappelijke leven niet vrij bent. Maak je daar niet druk over. Daar moet je niet over bekommeren. Mooi woord, hè, bekommeren. Moet je niet druk over maken. Kunt u echter ook vrij worden? Maak dan liever van die gelegenheid gebruik. Met andere woorden, dit is geen wet, een goddelijke wet. Van, ja, je bent nu eenmaal slaaf. En God heeft jou geroepen. En je bent tot geloof gekomen toen je slaaf was. En nu moet je altijd slaaf blijven. Dus dat is niet wat Paulus hier zegt. Hij zegt, wees nuchter. Kun je vrij worden? Maak dan van die gelegenheid gebruik. Heel nuchter. Het woord is zo heerlijk nuchter. Dus ben je als slaaf geroepen, moet je niet druk maken. Het maakt niet uit, het doet niet toe of het doet niet af aan jouw positie als gelovige. Maar kun je vrij worden? Pak je kans. Leef in de vrijheid. Als je kan. Vers 22. Wie namelijk, en wat dat namelijk, dat is een verklaring, hè? Dat is een uitleg. Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Here, die is een vrijgelatene van de Heer. Ik zal het nog een keer lezen. Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heer, die is een vrijgelatene van de Heer. Waarom maakt het dus niet uit dat je slaaf bent in je maatschappelijke positie? Nou, waarom maakt het niet uit? Je bent een vrijgelatene van de Heer. Daarom maakt het niet uit. Dus jouw positie als gelovige, dat is het enige wat telt, zegt Paulus hier. En over de rest hoef je niet druk te maken. Dat doet niet af en dat doet niet toe aan jouw positie als gelovige. Evenzo, lees met me mee, vers 22. Evenzo, op dezelfde manier, is hij die als vrije geroepen is, een slaaf van Christus. Dus ben je als vrij geroepen, dus niet slaaf, werkgever, misschien in onze bewoordingen. Ben je werkgever, dan ben je toch een slaaf van Christus, zegt Paulus hier. Dus conclusie. Ben jij als slaaf tot geloof gekomen, dan ben je vrij. Ben je vrijgelaten van de Heer, dat is wat hier staat. Op dezelfde manier ben jij als werkgever, als heer, met misschien heel veel slaven onder je, tot geloof gekomen, geroepen in de Here, dan ben je toch een slaaf van Christus. Nou, bedoelt Paulus hier dan dat het toch uitmaakt wat jouw maatschappelijke positie is? Als je slaaf bent, dan ben je vrijgelatene van de Here. En als jij een vrije bent, dan ben je een slaaf van Christus. Nee, dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt niet te zeggen dat er verschil is tussen gelovigen onderling in positie. Nee, hij laat hier iets heel duidelijk zien. Beter gezegd, de Heilige Geest door Paulus laat er iets heel duidelijk zien. Er liggen enorme lessen in voor ons. Namelijk, de gelovige in Christus is dus 1. Een vrijgelatene van de Heer. En 2. De gelovige in Christus is een slaaf van Christus. Paulus laat dus vanuit die maatschappelijke positie, slaafvrije, zien dat de slaaf maatschappelijk gezien vrij is, vrijgelaten is. En de vrije een slaaf is van Christus. Dus we kunnen stellen, en dat zien we door de hele schrift heen, dat elke gelovige, u, jij, die de Heere kent, een vrijgelatene is van de Heere, maar tegelijkertijd ook een slaaf is van Christus. Wacht even. Denk daar eens over na. Hoe kan dat? Ik bedoel, je bent toch vrij? Of je bent toch slaaf of niet? Je bent toch vrij of je bent toch slaaf? Hoe kan het nou zijn dat Paulus hier zegt van, je bent een vrijgelatene, maar toch van de Heere, en je bent een slaaf van Christus. Hoe matcht dat met elkaar? Wat zegt de Bijbel erover? Wat bedoelt Paulus met vrijgelatene? Wat bedoelt hij met slaaf van Christus? Hoe kan dat, hoe hoort dat bij elkaar, vrij en toch slaaf? Nou, daar gaan we naar kijken vanochtend. We gaan dit vers als uitgangspunt nemen en kijken wat de schrift zegt over wat betekent het om een vrijgelatene te zijn. Dat is één, dus daar gaan we over nadenken. En we gaan kijken wat zegt de schrift over het feit dat je een slaaf bent van Christus. En dat kunnen we niet uit dit gedeelte halen, dus we zullen wat andere gedeeltes daarvoor gebruiken. Om te kijken van wat bedoelde Paulus, of wat bedoelt God, als hij zegt dat wij vrijgelatenen zijn van de Heere. En wat bedoelt de Heere God als hij zegt, je bent een slaaf van Christus. En ik wil graag lezen Johannes 8, dat laten we met me mee. Dat is het gedeelte wat net komt na het gedeelte wat Hugo heeft gelezen. Johannes 8 vanaf vers 30. Dus we gaan kijken wat bedoelt Paulus, wat bedoelt God hier als hij zegt dat we vrijgelatenen zijn van de Heer. Dus we gaan eerst kijken wat betekent het vrijgelaten. Waarvan vrijgelaten zou je kunnen zeggen. Waarvan zijn we vrijgelaten? Johannes 8, vers 30. Lees goed met me mee. Toen hij, dat is de Heer Jezus, deze dingen sprak. De dingen die we net dus hebben gelezen, wat Hugo heeft voorgelezen. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Dus Jezus is in gesprek met de Joden. En als Jezus spreekt, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordde hem, wij zijn Abrahams nageslacht, zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Hallo, wij zijn Abrahams nageslacht. Wij zijn kinderen van God, kinderen van Abraham. Hoe kunt u nou zeggen dat wij slaaf zijn van iets of iemand? Hoe kunt u nou zeggen, u zult vrij worden? Vers 34. Jezus antwoordde hun, voorwaar, voorwaar. Amen, amen, staat er letterlijk. Heel belangrijk. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, ieder die de zonde doet, die is een slaaf van de zonde. Waarvan zijn wij vrijgemaakt? Van de zonde. De zonde mag. Wat zegt Jezus zelf hier? Jezus, het gepersonificeerde woord van God. Het woord is vlees geworden, zegt Johannes. Wat zegt hij zelf over waar wij slaaf van waren en waar wij dus van vrijgekocht zijn van de zonde. Jezus zegt hier, als je de zonde doet, als jij leeft in de zonde, en laten we wel wezen, de Bijbel leert ons heel duidelijk dat er niemand is die goed doet, zelfs niet één, dat wij allen hebben gezondigd, alle zijn afgeweken, alle onnut zijn geworden. Iedereen is zondig, allemaal zoals we hier zitten. En de Heer Jezus zegt hier, ieder die de zonde doet, die leeft in die zonde, die is een slaaf van de zonde. Dus de zonde die heeft jou gevangen. Je bent heer van jouw meester zonde. Je dient de zonde. En je dient de Satan die de zonde als wapen gebruikt. Je dient een verschrikkelijke heer. En je bent in de macht van de zonde. Van de zonde macht. De zonde heeft jou in zijn macht. Je bent een slaaf van de zonde. Waarvan zijn we vrijgelaten? Van de zonde. Wat is zonde? Wat is zonde? Dat is misschien een goede vraag. We gebruiken die begrippen heel makkelijk, maar wat is zonde? Nou, ik denk dat we terug moeten gaan naar waar het eerst voorkomt. En we weten het allemaal, in Genesis 3. Wat gebeurde er in Genesis 3? God, die de mens had gemaakt, goed had gemaakt, en die de mens die leeft in gemeenschap met God. Wat gebeurde er? De mens zei, God, u bent mijn maker. Ik wil niet dat u God bent over mij. Ik wil niet dat u koning bent over mij. Ik wil zelf koning zijn. Ik maak uit wat ik wil. Ik doe wat ik wil. U zegt dat ik niet mag eten van de boom. Ik trek u in twijfel. Is het wel echt zo, hè? De alle oude leugen. Is het wel echt zo dat God dit heeft gezegd? Is God wel echt goed of houdt hij dingen achter voor je? En de mens heeft gehoorzaamd. Heeft de stem van de leugen, de Satan, gehoorzaamd en is in zonde gevallen. En heeft als het ware gezegd: Heer God, ik wil niet dat u koning bent. Ik wil zelf God zijn. Ik wil zelf koning zijn. Ik wil zelf uitmaken wat goed is en wat niet goed is. Dat is de kern van de zonde. Dat is heel erg belangrijk om dat te beseffen. Om een goede definitie te hebben van wat zonde is. Zonde is dus het Godleven. Dat leven wat God voor ons had bereid. Aan de kant duwen. Weg daarmee. En het zelfleven leven. En we hebben dat altijd gehoord. Tenminste ik wel. Van het is of God op de troon van je hart. Of jezelf op de troon van je hart. En zoals wij geboren worden. Hebben we allemaal onszelf op de troon van ons hart. En alles draait vanaf Genesis 3 om mij. Alles draait om mij. Om mijzelf. Om mijn behoeftebevrediging. En niet meer om God. Wij zijn gemaakt voor God. Om hem te verheerlijken. Om voor hem te leven. Om hem te bedoelen in alles. En daar uitermate gelukkig van te worden. En dat hebben we ingewisseld. Om zelf op de troon te zitten. En om alles om ons heen te laten draaien. En dat is ook gewoon hoe een kind geboren wordt. Ik bedoel, ik heb zelf twee hele kleintjes. En het gaat gewoon om hun. Zij staan centraal. Alles draait om hun. En zij moeten leren dat het niet om hun gaat. Dat het universum niet om hun draait. Want zo bekrompen zijn we. We denken dat alles om ons gaat. En dat is de kern van de zonde. Het is vijandschap tegen God. En het is liefde voor onszelf. En weet je wat zo opmerkelijk is als we in Genesis 3 lezen? Op het moment dat Adam en Eva zondigen, wat gebeurt er? We zijn naakt. Ze ontdekken zichzelf als het ware. Zo leefden ze helemaal niet. Ze leefden voor God. En om voor zijn glorie, om hem te weerspiegelen, van hem te genieten, alles van hem te verwachten. En ineens worden ze eigenlijk ontdekt aan zichzelf en ze zijn het kwijt. Ze zijn dat leven bestemd voor God, zijn ze kwijtgeraakt. En ineens hun ogen werden geopend, staat er, en ze merken dat ze naakt waren. Dat is de kern van de zonde. Het Godleven, het voor Godleven ten opzichte van het zelfleven. Dat zijn wij. Egocentrische mensen. Dat is misschien niet zo leuk om te horen vanochtend, maar het is echt zo. We zijn egocentrische mensen. Dat is de kern van de zonde. En weet je, de zonde is niet vrijblijvend. Zonde krijgt jou in zijn macht. Het is een macht, het is een meester die je dient en je kan niet weglopen. Je kan niet weglopen, je bent bekneld. Je moet gehoorzamen. Je moet gehoorzamen. En misschien herkent u dat wel in het leven. Ik hoop dat je het herkent. Dat het zo sterk is. Dat jij jezelf er niet uit kan redden. Het is. Je bent er slaaf van. Maar. Wat zegt ons tekstgedeelte? 1 Korinther 7 vers 22. Wij zijn vrijgelatenen van de Heere. Hoe zijn wij vrijgekomen? Hoe kun je vrij worden? Hoe kun je vrijkomen van die zondemacht die jou vernietigt? Want dat is ook nog eens waar. Het is leugen. En het maakt je kapot. In ons, als we verder lezen, we kunnen het veel te niet lezen om de tijd, maar lees vers 44. Johannes 8 vers 44. We zijn er in Johannes 8 vers 44 over waarvan zijn we vrijgemaakt. Johannes 8 vers 44. U bent uit uw vader de duivel, zegt Jezus hier tegen de Joodse gelovigen. Want zo gelovig waren ze niet hoor, als je verder leest in Johannes 8. Lees het thuis maar na. Het was niet het geloof wat Jezus erkende als Heer. Hij zegt tegen hen, en dit is nogal confronterend, hè? Ik zou het niet zomaar durven zeggen tegen iemand op straat. U bent uit uw vader de duivel. Dus Abraham is niet je vader, Satan is je vader, zegt Jezus hier. En u wilt de begeerte van uw vader doen, die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat hem, van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dus de zonde en het dienen van Satan, het hebben van Satan als jouw vader, dat is een leugenheer. Het is een en al leugen wat hij rondstrooit. Doe dit, doe dat. Terwijl het je kapot maakt en je uiteindelijk eeuwig gescheiden zal zijn van je bron, van je maker, van God. Dat is het einde van de dood. Het loon van de zonde is de dood. En Satan is de meester daarvan, de leugenvader zou je kunnen zeggen. En zonde is leugen. U bent vrijgemaakt, zegt ons tekstgedeelte. Als je slaaf bent, maatschappelijk, moet je niet overkomen, want je bent een vrijgelaten van de Heer. Hoe kun je vrij worden en hoe ben je vrijgemaakt als je de Heer Jezus kent? Hoe ben je vrijgemaakt? Vers 36. Johannes 8 nog. Vers 36. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, dan zult u werkelijk vrij zijn. Hoe kunnen wij vrijkomen en vrij worden van de macht van de zonde, van het oordeel van God, van de wet die ons aanklaagt? Hoe kunnen wij vrij worden? Er is maar één weg. Eén manier. Geen psychologen, psychiaters, hulpverleners, mensen om jou heen, jezelf. Niemand kan jou bevrijden daarvan. Alleen Jezus, de Zoon. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft. Jezus is de enige weg tot vrijheid. De enige weg. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, dan zult u werkelijk vrij zijn. Weet je, er wordt veel gesproken over vrijheid en we willen het allemaal. Ik zag pas nog een documentaire en daar werd ook gesuggereerd dat de oprichter van de Satanskerk, Alistair Crowley uit mijn hoofd, die zegt, zijn wet was, doe wat je wilt. En de oorsprong van de popmuziek, schijnt daar allemaal vandaan te komen, doe wat je wil. Dat is het motto. Dat is vrijheid. Word vrij van alle juk. Doe wat je wilt. Dat is vrijheid. Nou, ik zeg, het is een leugen. Het is echt de aloude leugen van Satan. En Satan is de vader van de leugen. Weet je wie werkelijk vrij maakt? Jezus, de Zoon van de levende God. Hij zegt, u zult werkelijk vrijgemaakt zijn. Als ik je vrij maak, zegt Jezus, zul je werkelijk vrij zijn. Tegenover alle surrogaatvrijheid is Jezus de echte vrijheid. Jezus alleen. Hoe dan? Nou, laten we teruggaan naar ons tekstgedeelte. Jan, of 1 Korinthe 7. Hoe maakt Jezus ons vrij? En hoe kunnen we vrij worden? Of hoe zijn we vrijgemaakt? En dan mag het een bemoediging zijn voor je. Om het opnieuw te zien. Waar je van vrijgemaakt bent. Wie je vrijgemaakt heeft. En hoe hij dat gedaan heeft. Ja, 1 Korinthe 7 vers 23. Hoe heeft Jezus ons vrijgemaakt? Vers 23. U bent duur gekocht. Zegt Paulus hier tegen de Korintiërs. Als je een gelovige bent, dan ben je duur gekocht. Hoe heeft Jezus ons vrijgemaakt? Door ons te kopen. Los te kopen uit de slavernij van de slavenmarkt van de zonde. Jezus heeft ons vrijgekocht. Hij kwam als het ware, terwijl wij koning zonde en vader Satan aan het dienen waren, in de macht daarvan. Hij kwam en hij kocht ons vrij. Hoe? Niet met vergankelijke dingen, zoals zilver of goud, maar met zijn eigen bloed, met zijn eigen leven. Hij gaf zijn leven als losprijs voor ons, onze vrijheid. Jezus heeft ons vrijgekocht. Hij heeft de toorn van God gedragen. De straf die ons tevreden aanbrengt, die was op hem. En hij die geen zonde heeft gekend, zegt 2 Korinthe 5, hij is tot zonde gemaakt. God heeft hem beschouwd. Luister goed. God heeft Jezus beschouwd als zondaar. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt. Zegt 2 Korinthe 5. Met het doel opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En weet je wat Jesaja 53 vers 10 zegt? Dat is voor mij het diepste vers uit de Bijbel. Het behaagde Yahweh om hem te verbrijzelen. Waarom? Omdat God de zonde haat. Met een diepe, diepe, diepe haat. En hij heeft Jezus verbrijzeld. Omdat hij hem tot zonde had gemaakt. Hoe zijn wij vrijgekocht? Als jij de Heer Jezus kent en mag weten dat je een kind van God bent. Het is niet goedkoop. Wij zijn gekocht met een prijs die vele malen hoger is dan al het zilver en goud van heel de aarde. Met een prijs, namelijk het bloed, het leven, het offer van de Heer Jezus Christus zelf. De Zoon van God is mens geworden en heeft zich laten verbrijzelen. Duur gekocht dus. En nou kunnen we onszelf afvragen. En ik hoop dat het u bemoedigt, als u hem kent. En als u hem niet kent, dat u zult zien dat hij de enige weg is. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Alleen Jezus. Maar we kunnen ons afvragen, oké, hij heeft mij vrijgekocht. Ik ben vrijgekocht van de slavernij, van de zonde. Vrij van de macht van de zonde. En nu? Lang leven de vrijheid. Ik ben een vrijgelatene. Hebben we net gelezen, vers 22, 1 Korinther 7. Een vrijgelatene. En nu? Leef je leven? Je hoort het veel, hè, tegenwoordig. Mensen zeggen van, Jezus is mijn verlosser. Hij heeft mijn zonde vergeven. En ik ben vrij. En vertel mij niet wat ik zou moeten doen. Ik moet niks meer. Ik heb het wel eens een keer gehoord. Ik ben een keer helemaal omvergeblazen door iemand. Ik zei van, jij zou dit eigenlijk moeten. Wat? Ik moet helemaal niks meer. Herken je dat misschien in je hart? Ik moet helemaal niks meer. Maar weet je, wij zijn vrijgekocht met een doel. Wij zijn vrijgekocht van de leugenheer, van Satan en van de zondemacht. En wij zijn gekocht door wie? Door Jezus. En wij zijn nu een slaaf van Christus. Vrijgekocht om hem te dienen. Ik heb er boven de preek geschreven, bevrijd om te dienen. Wij zijn vrijgekocht niet om maar een beetje rondjes te rennen en halleluja en ik ben vrij. Wij zijn vrijgekocht met een doel, om hem te dienen. Het zou hetzelfde zijn als wij die mentaliteit zouden hebben. Als het volk van Israël, die vrijgekocht waren uit de slavernij van Farao, van Egypte. Ze werkten daar hard. Farao was een harde heer. De tweede farao was een harde heer. Het was zwoegen, het was toeteren en er was geen weg van bevrijding. Maar God bevrijdde hun. Met welk doel? Om rondjes te rennen in de woestijn of te leven in een land van geluk en voorspoed? Nee, om hem te dienen. Lees het in Exodus. Laat mijn volk gaan, opdat zij mij dienen, zegt God. Om offers te brengen voor mij, om mij te behagen. Daarvoor had God dat volk uitgekozen, om hem te dienen. Dus, conclusie, vrijgelatene is synoniem hetzelfde als slaaf van Christus. Dus als je een vrijgelatene bent, dan ben je van de Heere, zoals ons tekstgedeelte zegt. Een vrijgelatene van de Heere. En je bent ook een slaaf van Christus. Je bent bevrijd uit de macht van Satan en getrokken in zijn licht en in zijn aanwezigheid. Om nu voor hem te leven. En weer te leven zoals God je bedoeld heeft om tot je bestemming te komen. En je bestemming is voor hem leven. Van hem te genieten. Alles voor hem te doen. Door hem te doen. En uit hem te doen. Tot hem te doen. Hem te bedoelen in alles. Dat is onze bestemming. En dat is echte vrijheid. Dat is echte vrijheid. Dus Jezus is onze Heer. En wij zijn slaven van Christus. Laat de tekst nog een keer lezen. 1 Korinther 7 vers 22. Ben je als slaaf geroepen in de Here, dan ben je een vrijgelatene. Maar wel van de Here. Evenzo is hij die als vrije geroepen is, een slaaf van Christus. Dus vrijgelatene, een slaaf van Christus. Bevrijd om te dienen. Dat, nog even terugkomen op dat concept wat ik net zei van ja, je bent bevrijd en je kan nou maar lekker doen waar je zelf zin in hebt. Laten we even lezen 1 Petrus 2. Om te laten zien dat dat duidelijk niet de bedoeling is. En laten we wel wezen, uiteindelijk wil je dat ook niet. Als Gods geest in jou woont. Als je hem hebt leren kennen. Als je ziet wat hij voor jou gedaan heeft. Wil je dan nog voor jezelf leven? 1 Petrus 2. Vanaf vers 15. Want zo is het de wil van God. Dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. En dan vers 16. Let goed op. Lees goed mee. Als vrije mensen. Maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid. gebruik, of beter gezegd, misbruik je vrijheid, je christelijke vrijheid, nooit om slechte dingen te doen. Als dekmantel voor slechtheid. Maar, lees verder in vers 16, maar als dienstknechten van God. Bevrijd om te dienen. Bevrijd uit de slavernij om nu God te dienen en hem welbehagelijk te zijn. Nog een vers, Galaten 5. Bladeren iets terug. Galaten 5. Om dit goed duidelijk neer te zetten, dit is echt belangrijk. Bevrijd om te dienen, Galaten 5. Waarin ligt de echte vrijheid? Galaten is trouwens een prachtige brief. Het zijn allemaal prachtige brieven. Maar Galaten gaat over de vrijheid, vrij van de wet. Er is geen veroordeling meer. De wet veroordeelt jou niet meer. Er is een sterker principe, het genadeprincipe. Gods geest die door ons heen Gods wet wil uitleven. Galaten 5, vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Dat zie je het weer, hè. Geroepen tot vrij zijn. Geroepen om vrij te zijn. Je bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen, let goed op, niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Om je maar in je vlees uit te leven. Dat zou hetzelfde zijn om te zeggen van, oké, Satan, ik wil je weer dienen. Ik wil je Heer weer zijn. Nee, je bent vrijgekocht en nu niet, om niet meer in het vlees te leven. Maar, let goed op, lees mee. Maar dien elkaar door de liefde. Dus, bevrijd uit de slavernij om God te dienen. Dat is één. En om elkaar te dienen. Om je naaste te dienen. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is jouw bestemming. Dat is echte vrijheid. En daarin ervaar je ook de vrijheid. Want Gods waarheid ga je ook ervaren. Als jij dient, ben je vrij en zul je die vrijheid ook ervaren. Dus God dienen en van daaruit dien je ook elkaar. Goed. Misschien zeg je, oké, mooi, ik ben vrijgelaten van de Heere, vrijgekocht, een slaaf van Christus, maar weet je, dat valt tegen. Er staat, het is hier geschreven alsof het echt zo is. En het is natuurlijk ook zo. Maar het is heel goed om te beseffen dat deze waarheden, zoals Jezus ook zegt, je zult werkelijk vrij zijn, dat is positioneel. In Christus zijn we vrijgekocht. De slaaf, of we zijn geen slaven van de zonde. De zonde hoeft niet meer over ons te heersen. We hoeven haar niet meer te gehoorzamen, zegt Romeinen 6. Wij zelf zijn gestorven. En als je gestorven bent, dan kan je meester roepen wat je wil. Maar je kan geen eens gehoorzamen. Maar onze ervaring in het leven is wel degelijk anders. Tenminste in mijn leven wel. En ik denk in het leven van elke christen. Want de Bijbel schrijft er heel duidelijk over de strijd. Misschien zeg je van, oké, ik ervaar die vrijheid niet. Ik wil hem wel dienen, maar het lukt me niet. Nou, ik wil daar nog heel kort bij stilstaan. Het is enorm, ten eerste enorm belangrijk om je Heer te kennen. Je bent een slaaf van Christus en je moet weten wie hij is. Dat helpt je, want je moet weten dat Jezus een goede Heer is. Hij is niet zoals misschien een heer was daar in Korinthe, die met de zweep erover ging en werken van ochtends vroeg tot avonds laat, misschien weinig eet. Jezus is een goede Heer. Een goede meester. Zo noemt de Rijk de Jongeling hem. Goede meester. Jezus is een goede meester. Jezus is God. Hij is de eeuwige God. In hetzelfde gedeelte Johannes 8, wat we net gelezen hebben, daar willen de Joden hem stenigen. Waarom willen ze hem stenigen? Omdat hij aanspraak maakt op de naam Yahweh. Hij zegt, voor Abraham geboren was, ik ben. En Yahweh, Jehovah, betekent ik ben die ik ben. Jezus zegt, ik ben van hetzelfde wezen als Yahweh. Jezus is God, dus houd dat in gedachten. Jezus regeert het universum. Jouw Heer, als hij jouw Heer is, jouw Heer regeert het universum. Hij houdt, Hebreeën 1 zegt, dat hij alles in stand houdt door zijn krachtig woord. Hij houdt de sterren op zijn plek, hij houdt de aarde op zijn plek. Hij draagt alle dingen door zijn krachtig woord, zegt Hebreeën. Hij voedt de dieren van het veld. Hij onderhoudt deze hele schepping. Dat is jouw Heer. Hij zegt zelf, hè, mij schepen alle macht in hemel en op aarde. Dat is jouw Heer. Het is goed om te bedenken welke Heer jij dient. En diezelfde Jezus, die was zo vol bewogenheid. Hij kwam naar deze aarde om te dienen. Hij was vol ontferming. Hoe vaak lezen we wel niet in de evangelie dat hij met innerlijke ontferming was bewogen. Dat is jouw Heer. Het is een medelijdende Heer. Het is geen Heer die zegt, je moet en je zal. Nee, hij heeft medelijden met je. Hij is barmhartig. Hij wil je helpen. De Bijbel zegt, de Heer is voor ons een helper. Wat zal een mens mij doen? Dat is jouw Heer. Hij is een goede meester. Het is geen straf. Lieve mensen, het is geen straf om Jezus te dienen. Het is een vreugde. Hij is goed en hij is het waard om gediend te worden. Echt waar. Wat houdt het in, hem dienen? Slaaf te zijn van Christus. Wat houdt het in om een slaaf te zijn van Christus? Is dat je ergens overzees gaat en daar in een of andere stam het evangelie verkondigt? Of dat je elke dag op straat bent en Jezus predikt? Op de hoeken van de straten. Is dat het dienen van Christus? Ja, onder andere. Misschien heeft God die roeping voor jou. Ik hoop het. Dat er vele uitgezonden worden. Ook naar de verlorenen. Die het nog nooit gehoord hebben. Maar laten we niet de leugen hebben in ons hoofd. Dat je dan pas christen bent. Nee, je bent een slaaf van God. Van Christus. Op de plek waar hij jou gesteld heeft. Ben je als slaaf geroepen? Dan ben je daar een slaaf van Christus. Ben je een vrije? Een werkgever? Dan ben je daar slaaf van Christus. Ben je huisvrouw, moeder, dan ben je daar slaaf van Christus. Je dient de Heer daar. En wat enorm belangrijk is, het grote verschil van hoe ons leven eruit zag en er misschien nog wel uitziet na ontvangen genade, is dat we niet meer onszelf dienen, maar Christus dienen. En ik hoop dat dat overkomt vanochtend. Dien niet jezelf, wees geen slaaf meer van dat zelfleven. Van dat zonde leven, maar dien de Heer Jezus Christus. En misschien ken je dat wel. Je komt op een verjaardag. En waar denk je aan? Of de stoelen worden opgeruimd zometeen. En we zetten het aan de kant en de koffie wordt geschonken. Waar ben jij mee bezig? Wat denken de anderen wel niet van mij? Ben ik wel geestelijk genoeg? Ik hoop dat ik goed geestelijk overkom. Zijn mijn kleren wel goed? Spreek ik wel de juiste dingen? Weet je waar je dan mee bezig bent? Met jezelf. En laten we eerlijk zijn, wij zijn zo vaak met onszelf bezig. En daar moeten we echt aan sterven, broeders en zusters. Daar moet ik aan sterven en daar moeten we allemaal aan sterven. Dien niet langer jezelf. Het is slavernij. Het is echt slavernij. Waar ben jij slaaf van? Ben jij slaaf van Christus alleen? Of dien je nog jezelf? En we hebben het vaak over grote zonden. En die moeten ook genoemd worden. En als u daar slaaf van bent. Dan is er vrijheid in Christus. Want de Zoon kan vrijmaken. Maar juist die zonden die in ons karakter zitten. We bedoelen zo vaak onszelf. En we moeten daar vrij van komen. Want weet je. Het zijn belemmeringen. Als je altijd maar jezelf bedoelt. Hoe jij overkomt. Of jij wel goed gekleed bent. Je bent voortdurend bezig met je uiterlijk. Met je voorkomen. Met jezelf. Wat jij eraan hebt. Of jij wel genoeg verdient. Of jij wel een mooi huis hebt. Noem het maar op. Je bent voortdurend bezig met jezelf. En het is gebondenheid. Het is echt gebondenheid. Je bent gebonden aan de zonde. En je bedoelt God niet. Dat is de gebondenheid. Je bent een slaaf van jezelf. Je dient jezelf. En ik hoop echt dat we het zullen erkennen en ermee zullen breken en in de vrijheid zullen komen. Want er is niets heerlijker dan te leven als een vrije slaaf van Christus. Om hem alleen te bedoelen in alles. Filippenzen 3 of 2. Paulus zegt daar, en dat raakt echt ons onderwerp. Paulus zegt daar over Timotheus. Timotheus is betrouwbaar. Hij is een betrouwbaar dienaar. En hij zegt daar, ik heb niemand die is als hij in het dienen, in het leven als dienaar van het evangelie. Want, zegt hij, Ze dienen allemaal hun eigen belang. En niet dat van Christus. Filippenzen 2, lees het thuis maar na. Ze dienen alle hun eigen belang. Hun eigen belangen en niet dat van Christus. Wat is het dus om een slaaf van Christus te zijn? Om hem te bedoelen in alles. En dat zijn geen vrome, ongrijpbare woorden. Dat is het leven in vrijheid. Dat al jouw belemmeringen, waar je mee bezig bent om voor jezelf te leven, dat weg zou gaan om in de vrijheid te komen. Om te mogen weten dat je bent wie je bent in Christus. En om hem alleen te bedoelen en op die manier dus te dienen. Om te dienen in vrijheid. Om God te dienen. Alleen voor hem te leven. Ik heb wel eens iemand een keer horen zeggen. Ik leef voor eenmanspubliek. En ik hoop dat je het allemaal kent. En daarna zult jagen. Leef voor eenmanspubliek. Alleen voor God. Voor zijn goedkeuring. Want dat is de ware vrijheid. Dan ben je niet meer gebonden door de mensen om jou heen. Ik wil dat nog met één voorbeeld duidelijk maken. Blader een paar bladzijden verder. 1 Korinthe 9. Want Paulus was trouwens ook gewoon een zondaar. Was hetzelfde als ons. Was wel een bijzonder geestvervuld iemand. Maar was gewoon mens. Maar de geest van Christus woont in hem. En die woont ook in ons, als wij de Heer Jezus kennen. Dus we mogen naar dezelfde dingen staan die Paulus kende. 1 Korinthe 9. Daar zegt Paulus... Ja, ik zal het kort samenvatten. We gaan lezen vers 19. Ik zal kort samenvatten wat hij zegt in dit gedeelte hiervoor. Hij zegt, ik heb recht op loon, op eten en drinken van jullie Corinthiërs, maar ik heb er geen gebruik van gemaakt. Ik wil jullie niet tot last zijn. Ik heb van mijn recht, als dienaar van het evangelie, geen gebruik gemaakt. Hij heeft zijn recht opgegeven. Het ging niet meer om hem trouwens. Hij had zijn recht opgegeven en hij leefde voor de anderen. En dan... Vers 19. 1 Korinthe 9 vers 19. Lees me mee. Bijzonder vers. Want hoewel ik vrij ben van allen. Ik ben vrij van allen. Zegt Paulus. In die zin dat hij dus niet leefde voor de goedkeuring van de Korinthiërs. Hij was vrij van hun allen. Hij zegt maar ik heb mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt. Dat gaat nog een stapje dieper. Dus je bent vrij gemaakt. Van jouw zelfleven, van alles wat jou dient, bevrijd om Christus te dienen en om de ander te dienen. Maar het feit dat jij vrij bent van de meningen van anderen, voor de goedkeuring van anderen, het feit dat je daar vrij van bent, betekent niet dat jij zo door het leven gaat. Van, oh, niemand maakt mij wat, ik ben vrij, niemand maakt mij wat. En ook wat jij van me vindt of wat jij van me vindt, het boeit mij niet. Het doet mij niks meer, ik ben vrij en mijn enige goedkeuring is God. Zo ga je dan niet door het leven, want... Als het goed is, heb je dan een verlangen om de ander te dienen. Het gaat namelijk niet meer om jou, maar om de ander. En Paulus zegt hier, ik ben vrij van allen, maar ik heb mezelf toch wel als slaaf opgesteld voor de anderen. Om zoveel mogelijk mensen te dienen. En zoveel mogelijk mensen het evangelie te brengen. Dat is de ware gezindheid van een kind van God, van een christen. Vrij om te dienen. Dien dus je Heer in vrijheid. Ik wil nog één citaat voorlezen. Die heb bij ons heel lang op de wc gehangen. Ik heb hem eraf geplukt. En het is een prachtig citaat van Calvijn. Over een commentaar op 2 Korinthe 5 vers 15. Ik zal die tekst... Zoek hem op. 2 Korinthe 5 vers 15. Dus dat is, die tekst die raakt eigenlijk alles wat ik tot nu toe heb proberen te zeggen. 2 Korinthe 5 vers 15. Daar staat, hij, dat is Jezus, is voor allen gestorven. Waarom? Met welk doel? Nou, met het doel dat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. Wat Calvijn hiervan zegt, dat is een redelijk lang citaat, maar ik zal het lezen en dan zullen we afsluiten. We zijn niet van onszelf, dus moeten niet ons verstand, niet onze wil in ons denken en handelen heersen. We zijn niet van onszelf, dus moet het niet ons doel zijn om te doen wat we zelf willen. We zijn niet van onszelf. Dus moeten we onszelf en alles wat ons dient, zoveel mogelijk vergeten. We zijn van de Heer. Daarom moeten we voor Hem leven. Voor Hem sterven. We zijn van de Heer. Daarom moeten Zijn wijsheid en Zijn wil ons hele doen en laten leiden. We zijn van de Heer. Daarom moet al het streven van ons leven op Hem als ons doel gericht zijn. Hoeveel, zegt Calvijn, heeft Hij, die weet dat Hij niet van zichzelf is, gewonnen, die de heerschappij en de leiding over zichzelf aan zijn eigen inzicht heeft onttrokken, om dat aan God te geven? Want er is geen weg die rechtstreeks zich naar het verderf leidt, dan wanneer de mens zichzelf volgt. Wat Alistair Crowley, de oprichter van de Salemskerk, zei. Doe wat je wil, volg jezelf. Er is geen weg die rechtstreeks naar het verderf leidt dan wanneer je dat doet. Zo is de enige veilige haven geen ander doel te hebben dan alleen het volgen van de Heer, waarheen Hij ook maar leidt. De eerste stap naar zelfverloochening is dat een mens van zichzelf afvalt om alle kracht te gebruiken om de Heer te gehoorzamen. Gehoorzaam zijn betekent, dit is mooi, gehoorzaam zijn betekent niet dat je uit dwang aan het woord van God onderworpen wordt, maar veel eer dat je vrij wordt om je wil te richten naar de wil van God. Dus het is geen moeten, het is een liefdesdienst. Je bent een liefdesslaaf van je Heer, die alles heeft gedaan voor jou, om jou vrij te kopen uit de macht van de zonde. Zouden we Hem niet dienen en voor Hem leven? Alles opgeven. Alles schade en trek achter om alleen Hem te dienen. Ik hoop en bid echt dat we dit allemaal zullen leven. En dat we los zullen komen van onszelf en al onze eigen belangen. En ons alleen zullen richten op Jezus. Dat lied, dat zegt het zo prachtig. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. Alles. Ik geef mezelf aan U volkomen, Heer. En ik wil U alleen dienen. En ik hoop dat we met die gezindheid ons leven zullen leven. En dat is echt niet dat je alles op eigen kracht hoeft te doen. Want jouw Heer, die wil jou helpen. Hij is bij je. Je kunt Hem elke dag aanroepen. Je kunt zeggen, Heer, ik weet het niet meer. Ik wil U dienen. Wat moet ik doen? Wat wilt U doen? Moet ik linksaf of moet ik rechtsaf? Help me, Heer. En Hij zal er altijd zijn. Hij zal je helpen. Hij zal je bijstaan. Omdat Hij goed is. Amen.